een keertje kwam ik nog bij een theatervoorstelling die hij had geregisseerd. En toen kwam ik ook hem feliciteren met de voorstelling. Ja. Hij duwde mij zo opzij, want er stond een jonge jongen die met hem mee achter de backstage ging.
Ja,
en gewoon niet, ja. echt gewoon zo opzij ja, duwen, ja, zonder je aan te kijken. Ja, daar is mijn blik, jij staat erin.
Ongelooflijk.
Ja, dat was ranzig.
Hallo, welkom bij het tweede deel van het interview met Björne Willemsen.
Toen ik besloten had weg te willen gaan bij Holland Casino. Misschien nog aan het casino nog eventjes.
Ja,
ik was hoofdopleidingen. En ik weet nog, ik moet weg. En ik had gesolliciteerd voor floor manager. Floor manager. En dat kon ik worden, maar niet in de vestiging.
Ja.
Dus dat was de deal. Want toen deden ze dat niet meer, die promoties binnen de vestiging. Dus ik kon naar Utrecht, naar Enschede, naar Venlo. Ja, maar ik ga niet nog verder reizen voor een baan die ik eigenlijk niet ambieerde. Want waarom ik had gesolliciteerd op floor manager was dat ik niet meer aan die tafel wilde.
Ja.
Het opleidingsdeel vond ik fantastisch. En dat vind ik nog steeds leuk. Mensen opleiden, mensen iets leren, aansturen, noem maar op, helpen.
Ja.
Dus dat wilde ik eigenlijk houden. Maar dat kon niet. Dus uiteindelijk dan moet je een stap gaan maken. Ja, dan werd floor manager, maar dat wilde ik niet.
Ja.
Dus ik dacht, ja, maar dan ga ik een taak uitoefenen of een andere baan aannemen in een andere vestiging waar ik langer voor moet reizen, waar ik helemaal niet ambieer.
Ja.
Ik lijk wel gek.
Maar uit Nijmegen vertrekken of jij was Arnhem?
Ik woon in Arnhem.
Ja, was dus dat was geen optie om daar...
Nee, want ik denk ja, dan is het, ga ik naar iets, een baan die ik niet ambieer.
Ja.
Moet ik langer voor rijden dan ik nu al doe.
Ja.
En dan moet ik s'nachts, ik hikte wel aan tegen dat s'nachts ook. Ja. Want als opleiding, instructeur, zat je natuurlijk bijna niet meer s'nachts. Af en toe was het een keertje dat je in dienst moet rijden, nacht, dus dat kon wel. Maar ja. dat ging niet. Okay. Daar stak geen zin in. Ja, maar wat wil ik dan? Ja, eigenlijk wil ik weg. Maar dan besef je die gouden kooi van shit. En dan?
Ja.
Want voor je gevoel, en dat weet ik dat heel veel mensen binnen de casino dat hebben, op het moment dat je 3 jaar binnen de casino werkt, je opleiding is eigenlijk niks meer waard.
Nee.
Want je hebt die ervaring, die heb je niet meer.
Ja.
Je bent niet meer meegegaan in de groei. Maar hoe langer je zit, ik zat er dus 12 jaar,
ja.
Hoe langer je er zit, des te minder is dat waard. Dus eigenlijk sta je op nul als je stopt. En toen dacht je, ja, wat wil ik dan? Ja, als ik heel diep echt naar mijn hart luister, wil ik acteren.
Ja.
Maar hoe realistisch is dat? Ik was volgens mij 38, geen opleiding.
Ja.
Nul netwerk binnen dat hele, die hele shizzle.
Ja.
En maar dat voelde ik wel, dat is wel waar mijn hart ligt. Nou, fuck it. En toen had ik dus, toen in die periode kochten ze heel veel mensen af.
Ja.
En toen ben ik dus naar Corien Prins gegaan. Zeg, nou, ik wil. Ik weet nog dat ik een rondje ijsbeerde in het opleidingscentrum, in het nieuwe opleidingscentrum in het pand zelf.
Ja.
Rondjes ijsbeerde. Ik wil weg. Ik moet weg.
Ja.
Maar ik durfde het niet.
Ja.
En elke keer dat ik langs de deur ging naar buiten gaan, en nog één rondje. Elke keer weer dat rondje,
ja.
Totdat ik zo de ballen had om die deur open te doen en naar Corien Prins te lopen.
Ja.
Nou, toen was ik bij Corien Prins, ik heb gezegd, nou, ik wil weg. Nou, ik moest huilen, ik was zo emotioneel, gewoon van spanning.
Ja, natuurlijk, ja. Dat is gebeurd.
En ik merk, ik voel hem nu weer.
Ja, mooi, ja.
Dus, en Corien reageerde heel lief. Zei van, ja, maar dan help je toch? Het is toch hartstikke knap dat je die stap maakt als je dat zo voelt.
Mooi.
Ja, dat was heel mooi.
Ja.
En Corien Prins stond best wel bekend als een felle tante,
ja,
harde tante.
Zeker, ja.
Maar ze had wel, die klik hadden we dus blijkbaar.
Ja.
En dus dat vond ik heel fijn. Zeg, nou, zeg maar hoe we jou kunnen helpen. Zeg, nou, daar wil ik even over nadenken. Toen besefte ik eigenlijk, ja, ik wil eigenlijk gewoon geld mee.
Ja.
Want wat ik wil, ja, er zijn geen opleidingen. Ja, er zijn natuurlijk wel opleidingen voor, maar ja, ik zag het alleen maar als, oké, ik wil wat geld mee, zodat ik ruimte krijg om dan te gaan kijken wat het dan precies mag gaan worden.
Ja.
En toen zei ze, ja, maar waarom zou je geld mee geven? Je wil zelf weg. Ik nou, ik vind eigenlijk, in die periode kochten ze echt mensen af die altijd maar ziek waren,
ja,
met de petten naar gooien. Ik nou, ik vind eigenlijk, ik ben nooit ziek. Ik heb altijd mijn stinkende best van het casino gedaan, met volle hart en volle passie. En dus zij zeggen, nou, zoek het maar uit. En iedereen die de...
Ja, vanaf nu de ziekte weer in en dan dat over 3 jaar...
Nou, maar dat heb ik niet eens benoemd. Maar er zijn zoveel mensen die er wel met de pet naar gooien en die geven je nog een bak geld mee.
Ja.
Nou, dat vind ik niet fair. En nou, we gaan erover vergaderen. Hadden ze een vergadering gehad, dan kreeg ik een half jaar doorbetaald. Nou, dat is super tof.
Dat is lekker.
En dus toen die deal rond was, heb ik gelijk een amateur theatergroep gezocht in Arnhem.
Ja.
Ik dacht, nou, dan ga ik tenminste iets van acteren doen. Toen werd ik gebeld. Volgens mij 1 of 2 weken later had ik al de eerste repetitie dat ik meedraaide.
Ja.
En toen werd ik gebeld. Ja, we hebben een verkeerde planning gemaakt. Kun je nog een AR-workshop of een workshop AR-cursus geven?
Ja.
Dus ben ik op freelance basis nog een AR-cursus gaan geven. En toen ben ik weggegaan. En toen ben ik ook gelijk een maand naar China gegaan met mijn toenmalige vriendin.
Okay.
China, Tibet. En ik had dus bij de theatergroep ben ik begonnen. En via de theatergroep werden we gevraagd, want die zat in Arnhem.
Ja.
En je hebt in Arnhem het Openluchtmuseum, van oud her, noem maar op, oude gebouwen vanuit Nederland heeft.
Ja, ja.
En Willem Wever, een televisieprogramma.
Ja.
Die had van die afleveringen, in elke aflevering een kort stukje van vroeger. En die kwamen dus naar Arnhem toe om daar opnames te maken. En die hadden onze theatergroep aangeschreven. Wij hebben zulke figuranten. Pardon.
Ja.
Wij zoeken figuranten. En nou, dan werden ze, oké, we gaan met onze theatergroep gaan we daar figureren.
Ja.
Vond ik het hartstikke leuk om te kijken hoe dat gaat op de set. En ja, dat is dichterbij wat ik ooit ben geweest. Nou, min of meer. Ik had bij Honneke gezien al een keer een reclamespotje gedaan. Dus ik had wel een keer die ervaring al. Ja, ja. Oh, dat vind ik heel leuk en zo. En op zo'n set staan en zo. Maar bij die, toen we gingen figureren, toen vroegen ze ook, ja, voor de aflevering van volgende week zoeken we iemand, een acteur, die ook tekst heeft, die Belgisch kan. En ik dacht zelf van, misschien kan ik dat wel. Maar ik vond het zo spannend. Er zijn een vriendin van mij, die ook bij de theatergroep zat. Oh, dat kan Bjorn wel. En ik vond het heel spannend, maar ik was heel dankbaar. Want ja, ik denk wel, ik durf dat zelf niet te zeggen. En toen zei ik, nou goed, ja, als je me die tekst van tevoren stuurt, kan ik wel even kijken of dat lukt. En dan, nou, wie weet, dan helemaal inkleden, ja, voorzichtig. Het zit de regisseur, nou goed, dan hebben we contact. Zal je met de producenten in contact brengen, dan hebben we contact erover. En dat was een week of twee weken daarna. Toen heb ik dus die aflevering gedaan. Dan was ik dus een Belg die, ja, in de Eerste Wereldoorlog naar Nederland was gevlucht. En dat ging goed, die opnames. Na die opnames kwam de regisseur naar me toe. Volgende week zoeken we weer iemand. Kun je dat ook spelen? En dat was steeds het hoofdrolletje in de kleine aflevering.
Oh,
ik, nou, dat heb ik twee keer dingen gedaan.
Ja.
En die regisseur heeft me weer in contact gebracht met een andere regisseur die toen een programma deed met Ernst Daniel Smit.
Ja.
En dan had ik opeens, dat was een aflevering van een programma van 40 minuten of zo, waarbij ze twee geschiedenisverhalen vertelden. En in een van die geschiedenisverhalen werd ik dan ook de hoofdrol spelen.
Ja.
Dus dan weer 20 minuten spel. En nou, daarmee kon ik een klein showreeltje maken. En die kon ik dan weer mezelf mee gaan verkopen op internet. En als, ja, mensen iets, ja, vroegen, kun je, heb je iets gedaan? Zeg, ik heb dit gedaan.
Ja, geweldig. Ja,
en dat is een beetje stap geweest.
Als je netwerk begint dat te groeien.
Ja.
En dan praten we dus over, je bent netwerk wel rondgezien. En dan krijg je meteen die kansen. Omdat, ja, op die manier. Dus dat was een uitstekende keuze eigenlijk om,
ja,
de toneelgroep. Ben je daar nog bij? Is dat,
Nee, daarbij heb ik een paar jaar gedaan. En, ja. Ik ben, wat ik daarna heel tof vond, want na een jaar of zo ben ik bij een andere theatergroep ook gegaan, maar dat is in Utrecht. En dat was improvisatietheater. En dat was echt top. Dat was, ja, fucking spannend, want dan krijg je van, we deden ook voorstellingen en dan stond je op het podium. En het publiek riep dingen riep een paar woorden in, werd uit de zaal geroepen.
Ja, ja.
En dan speel maar.
Ja,
dan kreeg je een
voorloper van
lama's.
Dan de lama's dan eigenlijk.
Ja, klopt, dat hebben we gedaan. Hebben we ook zelfs op het theaterfestje van Arnhem een aantal jaar gedaan. En ook, ja, dat echt met succes, want dat we gewoon een steeds uitverkochte tent hadden.
Mooi.
Ja, dat is fantastisch. Ja, dat was zeker. Maar daarbij ook het voordeel daarvan, als je dat improvisatietheater, als je weet, ik kan erop vertrouwen, er komt wel iets.
Ja.
Dan is elke situatie waarin je moet acteren, vertrouw er maar op, er komt wel iets.
Ja.
En dat had ik wel geleerd van het improvisatietheater. Ook bij castings.
Ja.
Ik maakte me eigenlijk nooit zorgen om castings. En de meeste acteurs zijn fucking nerveus voor, ja, een casting.
Ja.
Want ik moet nu iets laten zien.
Ja, ik dacht misschien omdat je tekst moet leren. Dat je bepaalde tekstlijnen uit je hoofd moet kennen of zoiets. Dat nog wel lastig wordt als je gewend bent te improviseren. Want...
Dat klopt. Die, dat is natuurlijk een ander deel. Kijk, bij casting krijg je, afhankelijk van wat voor casting, krijg je een stuk tekst. Dit moet je brengen.
Ja.
Of we gaan op improvisatie doen. Gewoon improviseren. En dus dan krijg je scène, speel maar dit. Nou, dan is het een ander. Je zit een spinnetje naast je hoofd. Wil je me houden of? Nu is hij weg, denk ik. Ik zie hem steeds weer naar me zwaaien. Nee, dus dat is wel een verschil. Kijk, je hebt ook natuurlijk audities waarbij je met tekst echt tekst moest kennen. En dat, ja, in het begin had ik echt moeite met tekst te leren. Dat is, ja, wel een ding.
Dat een techniek of is dat hoe werkt zoiets?
Uiteindelijk kwam ik er zelf achter van wat voor mij werkte. En dat was toen ik besefte, als kind kon ik heel goed liedjes onthouden, songteksten.
Ja.
Toen besefte ik, oh, ik moet het dus blijkbaar horen. Dus vanaf toen ben ik alles in gaan spreken wat ik moest leren.
Ja.
En dat ik gewoon, dan nam ik het op, de hele scène nam ik op. En de scène met alleen mijn tekst.
Ja.
En de scène alleen met tegenspelerstekst, met heel veel tussenruimte. Zodat ik me dan in de auto, of in huis met een koptelefoontje op,
ja,
de ruimte had om mijn tekst te brengen.
Ja, ja, ja,
en op die manier ben ik mijn teksten gaan leren. Ja, ja, en dat ging heel goed. En ik heb ook wel eens bedrijfsvideo's gemaakt voor de overheid, voor het, ja, ministerie van Defensie en zo. Waarbij ik echt veel tekst moest brengen. En dan een hele dag opnames met allemaal, ja, blokken, lange stukken tekst met moeilijke woorden.
Ben je meer stemacteur op dat moment?
Nou, nee, want dat...
Is dat ook met beeld?
Nee, ook met beeld. En dat is dus, dan moet je dus... loopt het nog?
Ja, ja, zeker.
Dan moet je dus een bepaald loopje doen. En dan moet je hier de deur door. Dan moet je dan ondertussen op camera moet je dan tekst brengen.
Ja.
Maar dat was dan wel... Ik heb wel eens een opnames gehad. Ja. We zochten om 9 uur binnen. En we zouden eigenlijk om 5 uur klaar zijn. Om 9 uur waren we nog bezig, omdat er allemaal dingen uit vertraging.
Ja,
en dat s'avonds om 9 uur was echt helemaal kapot. En dan moest ik de langste stukken moest ik toen nog brengen. Nou, maar dat ging goed, omdat ik gewoon echt... ik had ze gewoon goed geleerd.
Ja, ja.
Dus dat, maar dat is wel voor mij was dat de truc. Op de koptelefoon luisteren.
Wat gebeurt dat nou veel, dat soort dingen, zeg maar? Want ja, zeg al, ik weet niet of je verdient steeds je geld als acteur?
Nee. Dus nee, dat is... Kijk, ik ben acteur geworden, maar daarnaast ook trainingsacteur. En uiteindelijk was trainingsacteur mijn grotere inkomstenbron.
Ja.
Maar acteren was natuurlijk zichtbaar.
En trainingsacteur, is dat dan wat je ziet bij EHBO-lessen en dan moet iemand spelen en dan...
Dat is net iets anders. Want dat is niet, je moet dan wat medische kennis hebben, je hebt die ziekte of dat.
Ja, ja.
Nee, trainingsacteur is echt dat je...
Lotus,
slachtoffers.
Slachtoffers.
Nee, dat is...
Maar dat is wel anders weer.
Ja, als je dat tegen een trainingsacteur zegt, lotus slachtoffers. Nee, doe normaal man, ja. Niet dat.
Oh.
Er zit dan weer gradaties in.
Ja, oké.
Nee.
Dus je bent ook weer in dat trainingsvak gedaan. Maar eigenlijk ben je 100 te zien, hoe heb je dus training gegeven. En hier ook weer. Dus
ja.
Toch denk ik dan, heb je dan ook toch een bepaalde opleiding of opleidingsvormen gevolgd om uiteindelijk zeg maar weer trainen of trainingsacteur te worden?
Nou, het bijzondere was dat toen ik bij Casino weg was gegaan, dat ik ook alles heb aangepakt wat ik me aan kon pakken, waaronder stelt lopen. Ik ben van die acts op straat, verleden acts. En ben ik zat in Qatar nog een week op als kameel met nog een collega.
Oké.
Dat is echt bizar, op zo'n bazaar.
Dus voor creatieve dingen wil je wel reizen, begrijp ik.
Ja, sowieso. Ja, reizen vind ik sowieso tof.
Ja.
Maar die, wat wil ik zeggen, die Qatar, nee, stelt lopen.
Ja,
dat ik alles aangenomen.
Hoe je uiteindelijk trainingsacteur...
Ja, nou, ik nam alles aan. Ik ben toen ook één dag in de week in de sportschool gaan werken. Okay. Achter de bar. En toen kwam iemand aan de bar die zei, oh, ben je acteur? Doe je ook trainingsacteren dan? Ik zei, ja, dat doe ik ook. Want ik besefte, bij Holland Casino heb ik jaren in die opleidingen al die gasten uit de zaal nagespeeld aan tafel tijdens de stageperiodes. Dus ik heb gewoon veel ervaring als trainingsacteur. Want je bent continu...
De
mensen die aan het spiegelen, aan het opleiden. Van, hoe reageer je hier? Reageren ze hierop?
Ja.
En wat is nu je actie? En dan kijken hoe...
En geweldig natuurlijk die ervaring, die spontaniteit, een beetje de lama-activiteit. Dus dat
bij elkaar, dat was een fucking goede basis voor mij.
Mooi.
Nou, dus toen kreeg ik een aanvraag. Tenminste, die man werkte bij de basis, heette dat toen. Het was voor mensen met PTSS, met name dienstslachtoffers. Tenminste, slachtoffers, mensen uit dienst en geuniformden. En ja, dat was speciaal voor, vooral Defensie was dat.
Ja.
En daar werd ik een van de vaste trainingsacteurs. Niet in dienst, maar als freelance basis. En daar heb ik heel veel training voor gegeven. Maar dat was ook brandweer, ambulance en politie. En dus de Defensie. En daar heb ik de afgelopen jaren, tot vorig jaar, daar best wel regelmatig opdrachten van gehad.
Oh, okay.
Dus dat is heel mooi.
Ja.
En dus op die manier ben ik besefte dat ik heb heel veel ervaring als trainingsacteur. En toen ben ik ook in omgaan met lastig gedrag en communicatietrainingen ben ik als acteur ingestapt. En bepaalde theorieën die nog steeds eigenlijk zo iedereen moet krijgen. ABCD gedrag. Geweldloze communicatie heet dat.
Oh ja, dat is geweldig. Ja.
En dat is echt, dat is voor iedereen belangrijk. Dat zou eigenlijk elk kind op school moeten leren.
Ja.
Die...
Nee, eens. Ja. Ja, toevallig, Jan van Koert heet, die ben ik in contact gekomen. Dat is ook zo'n autoriteit op geweldloos communiceren gebied. En ik ben vanuit mijn NLP, zeg maar, toch meer in die spirituele dingen gaan onderzoeken.
Ja.
Cursus en wonderen, ik weet niet of
dat ken ik. Ja.
En toen kwam dus met geweldloze communicatie.
Mm.
Eigenlijk ook vanuit... kan ik daar iets in betekenen? Kan ik daar iets mee voor mezelf beginnen bij bedrijven?
Ja.
En het is zo geweldig als je dat ziet, hoe ze dat benaderen en als je dat goed beheerst, hoe dat werkt. Dus, en dat vind ik het mooie. Je mag...
Dat is cruciaal. Kijk, als mensen dat leren, geweldig communiceren en zien van oké, maar dit gebeurt er in het gesprek. En als de persoon tegenover mij dit doet, dan hoef ik alleen maar dit te doen.
Ja.
Dat dan gewoon eigenlijk geen conflicten hoeven te ontstaan.
Nee.
En dat is echt zo mooi om te zien.
Wat ik altijd mooi ben, dat gebruik de laatste denk ik wel veel, dat wij een mens beoordeelt zichzelf op zijn intentie en een ander op zijn gedrag.
Ja.
Dus als jij gedrag ziet wat jij niet kan verklaren in de zin van dat iets op jou doet, wat zou de intentie zijn van die persoon? En als je daarop doorvaart, als je daardoor nieuwsgierig wordt in plaats van kwaad, dan heb je eigenlijk al, want dan ga je dus luisteren, wacht even, jouw gedrag heeft dit effect op mij, is dat de bedoeling? Of wat is dan de bedoeling van jou communiceren, van jou, van wat je doet?
Een van de dingen die ik daarin geleerd heb is ook, niemand ziet zichzelf als aanvaller.
Ja.
Iedereen is iets aan het verdedigen.
Ja, ja, mooi.
En
ja.
Dat, op het moment dat je beseft, oké, degene tegenover mij is van goede doen en die ziet zichzelf niet als aanvaller.
Ja.
Wat is hij dan aan het verdedigen?
Ja.
En ook al wordt hij boos, oké, dan is hij dus iets aan het verdedigen. En dat is niet naar mij gericht, maar dat is dat een bescherming van zichzelf. Ja. En hij weet niet hoe hij dat anders moet uiten, dus dan wordt hij boos.
Ja, ja.
En als je dat snapt en ziet en toepast.
En als je dat weer terugbrengt naar van jeugd om ze aan te leren, pesters hebben ook ergens iets waarom ze, wat hun beste intentie is om te pesten.
Ja.
Dat is vaak om zelf niet op te vallen, of omdat ze in een thuissituatie dingen meemaken, of zo onzeker zijn dat ze vanuit die onzekerheid in plaats van anders te reageren, denken van ik ga daar iets mee doen. Nou ja, moraal vooral, ik ben het volledig met je eens.
Ja.
Niet alleen geweldloos communiceren, ik geloof zelf ook dat NLP basis, hè, dus, ja. Dus ook op een school vaste onderwerp moeten zijn. Maar toch een klein uitstapje naar wat ik wil toch niet tegenhouden. Wat mij steeds meer tegenstaat naarmate ik ouder word, is dat je op school alleen maar leert dat je moet presteren en bij moet dragen aan de maatschappij. Hè? Dus in feite vanuit het hoofd. Het is allemaal vanuit het hoofd.
Ja.
Terwijl er eigenlijk zoveel meer zit en eigenlijk nog zoveel belangrijker is uiteindelijk dan alleen maar die prestatie. Wat is dat?
Nou, ik denk zelfs dat wij, dat is ook waarom met de magazine waarom ik met de magazine bezig ben,
ja.
dat zoveel dingen op dit moment in de wereld niet gaan zoals het beste is voor de mensheid.
Ja.
En heb ik ook als de mens op zich,
En in combinatie, ik denk ecologisch verantwoord. Hè? Uiteindelijk de mensheid kan het beste voor zichzelf, maar als dat ecologisch niet verantwoord is, dan maken we uiteindelijk de wereld kapot, want we zijn met genoeg mensen tegenwoordig om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, nou goed, ik denk dat als mensen mij een beetje volgen, dan wel zien dat ik dan aan de kant zit van heel veel dingen zijn ook wel wat.
Dan, precies, we kunnen ook stemming maken om juist de mensen in het gereel te houden.
Nee, dat is, en die kant zit ik op.
Maar daar heb ik wel een gevoel bij, ik heb respect voor jou en hoe jij daarin zit. We zijn daar te weinig in verdiept om daar een gefundeerde mening over te hebben, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil nog heel even naar het acteren en dan gaan we echt naar jouw boek, magazine.
Dat
vind ik ook geweldig mooi om te zien. Maar even uit die periode, want je bent daar toch wel stiekem al wat jaartjes mee bezig.
Mm-hmm.
Ik heb de Ferry Sjoer, dat vind ik zo...
Ja, ja, die
dan moet ik wel weer lachen. Ja. Dan zit ik thuis en
ja, weet je wat grappig is? Dat werd een hoe heet dat bij De Wereld Draait Door?
Die paradies erop.
Ja, die paradies erop.
Geweldig.
Ja, ik krijg geen tv meer, maar ik kreeg 4-4. Hé, je zit in de...
Dan heb je het eigenlijk al gemaakt, hè. Als je zit...
Dat is wel een hoogtepunt. Een Lucky TV, ja. Je zit in een Lucky TV. Ik zeg, what the fuck.
Ja.
Ja, dat is echt wel een grappig iets. Ja. Ja.
Ja, dat was
maar het was wel een slechte Lucky TV.
Ja,
ik vond het niet grappig. Maar
het idee dat hij daar iets mee doet.
Ja, ja.
Hey, wat zei je? Als je nou er moet een moment hebben. Nou, laten we beginnen met, wat zie jij als jouw grootste succes in jouw acteer?
Ja, ik heb een aantal dingen gedaan waarbij ik achteraf teruggeef dat het gewoon goed spel was. En dat jouw acteur wil je natuurlijk dat het goed is wat je doet. Sowieso, maakt niet uit wat je doet. Mensen willen, je wil dat wat je doet goed doen.
Ja.
En ik heb altijd die soort van onzekerheid gehad. Niet soort van, onzekerheid heb ik gehad. Van, ik ben pas later begonnen, dus ik heb geen opleiding gehad. Dus eigenlijk ben ik geen goede acteur.
Ja.
Want ik heb nooit die grote dingen mogen doen die ik had willen doen.
Mm-hmm.
En die je ambieert. En ik heb altijd gezegd, als acteur zou ik graag een noemenswaardige rol willen spelen in een film die goed zichtbaar is.
Ja, ja.
En dat betekent niet de hoofdrol, maar wel een noemenswaardige rol en ook dan ook goed neerzetten.
Ja.
Dat heb ik één keer bij een aflevering van Achtergesloten Deuren. Dat klinkt heel suf, want dat is een suf programma.
Ja.
Maar daar heb ik even heel veel mensen feedback gehad van, jee, dat was echt goed, man.
Ja, goed. Ja.
Waarbij ik iemand speelde met smetvrees. En ja, dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ik merkte echt wel dat er ook wel... dat is met acteren vaak, dat je dingen van jezelf erin kwijt kan. Weet je, autistische dingen, ik heb ook autistische trekjes. Dus ik ook heel erg, dat was ik zelf, weet je. Maar dan zeggen ze, in die rol past het heel goed. Ja, in die rol past het heel goed. Dus
ja,
dat is goed.
Ja, ja.
Maar daar heb ik goede feedback op gehad. Qua ervaring, ik heb 2 afleveringen van Goede Tijden gedaan. Dat is natuurlijk leuk, want op het moment dat je in de acteerswereld zit... en je hebt nog nooit iets van Goede Tijden. Iedereen heeft wel iets in Goede Tijden gedaan.
Ja, ja, ja.
Dus ik mag ook een keertje...
Vinkje.
Ja, dat vinkje. Dat is leuk. En dan sta je daar en dan heb je de kleedkamer van Goede Tijden. Bjorn Willemsen.
Ja.
Dat is grappig.
Ja.
Dat is leuk om te ervaren. Dat vond ik leuk.
Ja. Ja.
Ik heb twee speelfilms gedaan. En die allebei Gouden Kalf hebben gewonnen. En dat vind ik zelf wel heel tof.
Dat is mooi.
Eentje is de heet Exit. Ja. Dat was een televisiedrama in 2015 volgens mij. Oh, en dat is echt een goede film. Over asielzoekers die dan uitgezet werden. Maar dat escaleerde. En ze waren bij het verhaal. Ja. Dat escaleerde omdat ze in de bus zaten. En je kon niet meer uit de bus krijgen. Ja. Een hele goede film. Die heeft de Gouden Kalf gewonnen. En met een paar bekende namen. Goed. Ja. En een andere film is The Paradise Suite.
Okay.
En dat was een Nederlandse inzending voor de Oscars.
Ja.
Die heeft ook de Gouden Kalf gewonnen, de beste film gewoon van dat jaar.
Paradise Suite.
The Paradise Suite, okay. Ja. En ook daar, ik had daar 5 draaidagen, dus dat is eigenlijk niks.
Ja.
Maar de ervaring was heel tof. Ik had met een Zweedse acteur, dat was ik was de vriend van die Zweedse acteur, gewoon een maatje van hem.
Ja.
En dus ik heb bijna al die dagen met hem samengewerkt en met Raymond Thierry. Die was dan ook weer, die werkte samen met die vriend, dus met die drie.
Ja.
Dat was een beetje het netwerk, maar als je ziet de mensen die daar meespeelden. En het was een internationale film, dus wat Bulgaren, Zweden, Nederlanders, noem maar op.
Oké, okay, ja.
En ja, dat was een gigantisch project. En dan sta je op echt een filmset dat je te vak. Dit is echt een... Ja. Zo, dit is gewoon...
Dit is hoe het moet zijn.
Ja, ja. En, ja dan met, en dat vond ik tof bij de Exit. De eerste draaidag dat ik daar was. Je hebt ook, op de filmset heb je altijd lunch.
Ja.
En dat is catering en dat is wel altijd goed. Of een grote cateringbus. En dat is echt gewoon lunch. Gewoon grote tafels, noem maar op.
Ja.
Maar heb je je kleding aan, dan moet je altijd beschermd worden. Ja, die kleding heb je straks op de set, dat mag niet vies worden. Ja. Dus wat ze dan doen, krijg je een badjas aan.
Ja.
En het was voor het eerst dat ik als acteur een badjas aan kreeg.
Ja.
En ik liep daar op die set, was het lekker weer. Ik liep buiten en ik had die badjas aan. Ik belde mijn vriendin op. Ik heb een badjas aan. Dat was mij wel even de hoogtepuntjes.
Geweldig.
Ja. Ja. En ook wat heel tof was ook. En dat was natuurlijk met die internationale films, dat was het ook tof.
Ja.
Dat je echt gewoon, ja, we doen ook 's nachts opnames in Amsterdam en zo. Echt wel cool. Maar wat ik ook heel tof vond, ik heb een commercial gedaan van Amstel. Amstel 0.0.
Ja.
Op kantoor. Geef een rondje. En was met allemaal kantoormensen. Ja. Met pakken hem op. Maar de regisseur daarvan is, en nu ben ik de naam weer kwijt. Dat was een van de Nederlandse regisseurs die een Oscar heeft gewonnen.
Oh, okay.
En hij heeft ook hij heeft 3 grote films gedaan, echt wel goed zichtbaar.
Ja.
Naam heb ik slecht in, dus ik ben die naam ook kwijt.
Ja.
Maar dat was tof, want de dag dat je op de set kwam, normaal is het op een set, van jij dan met die blauwe jas even iets naar links, als je de camera aan het instellen zijn en zo. Ja. En nu was gewoon iedereen die mij iets te zeggen had op de set, was Bjorne, iets naar links.
Oh.
Ze hadden van tevoren een smoelenboek gekregen.
Ja.
Je moet al die namen kennen. En de regisseur zei, je moet gewoon die namen kennen.
Oh, dat
zijn gewoon mensen die weer werken.
Dat geeft ook aan waarom zo'n regisseur dan dit weer boven de rest uitstijgt. Ja.
En dat voor mijn gevoel, was het echt, dit is echt Champions League.
Ja, 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 ja.
Dit is echt gewoon...
Ja, mooi.
Ja. En dat was ook echt heel tof. En dat was ook een dag die volgens mij heb ik 21 uur op de set gestaan.
Ja.
Want het duurde maar, want die regisseur is zo perfectionist.
Ja.
Maar dat was wel tof, ja. Dat zijn wel mooie dingen.
Mooi. Ja. Dat klinkt mooi. Ja, ik zie het ook aan je, dat je daar van dit soort
dingen... Ja, maar dat zijn... Ja.
Mooie...
Maar dat is het mooie. Ik bedoel, als kind dacht ik altijd, ik wil acteren. En dat was altijd wel een ding. Ja. En, maar dan, want toen ik... Dat is misschien wel leuk om te vertellen dan daarvoor. Toen ik... het laatste jaar... Heb ik nog een paar tijd?
Ja, zeker.
Laatste jaar van de lagere school. Dan heb je zo'n musical krijg je dan of zo. Weet je, zo'n eindejaarsmusical.
Dat ken ik wel, ja.
Nou, dat had ik ook. En ik speelde daar een grote bijrol als boef.
Ja.
Die een zender wilde stelen van een radiostation of zo, van een televisiestation. En op een bepaald moment in één scène werd ik dan betrapt, wat ook het verhaal klopt. En dat was dus, ik werd betrapt en dan, ik weet niet wat er verder de scène was, maar toen ik betrapt werd, ging ik improviseren. En dus iedereen van mijn klasgenootje denkt, wat gaat Bjorn nou doen? En ik merk dat de zaal moest heel hard lachen.
Ja.
Dus ik ging los. En ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Ik was verkleed als vrouw met een buggy.
Ja.
Die zender die zat onder waar de baby hoort te liggen, zeg maar.
Ja.
Nou, ik werd dus betrapt. Ik ging met tennisballen, die ging door de zaal gooien. En ik liep. En ik begon allemaal dingen te zeggen. En ik weet het allemaal niet meer.
Ja.
Maar ik was on a roll, zeg maar.
Ja, precies.
En toen dacht ik van, oh man, dat is tof.
Ja.
En toen heb ik ook daarna heb ik me aangemeld. Toen mijn oma en mijn tante zaten in die zaal. En die zeiden, oh, daar moet je iets mee doen. Want die gingen heel vaak naar theater. Die waren echt onder de indruk.
Ja.
En toen hadden zij een advertentie laten zien van Theatergroep van het Oost, heette dat toen nog. Dit nu Oostpool. En die gingen een landelijke voorstelling doen van Siske de Rat.
Okay.
En toen heb ik me aangemeld om Siske de Rat te spelen. Maar mijn ouders vonden het helemaal niks. Heel conservatief, weet je wel. Ja. En die zei van, ja, maar dat kan helemaal niet, want jij moet naar school. En als je dan in Groningen moet optreden of in Maastricht, moet je dag daarna weer naar school. Dat gaat niet. En bedoel, er zijn natuurlijk allemaal regels. Ja, dan denk ik beperkt. Er zijn zoveel regels. En, zij wisten ook niet dat je met z'n vijven Fysisch Gedrag speelt. Ja. Dus je speelt één keer in de week of één keer in de twee weken een voorstelling.
Ja.
Dus het probleem is dat niet. Dan heb je vrijstelling en wat. Dus allemaal. Dus, ja. Dus die beperking is er eigenlijk niet. Maar ja, dat is de gedachte, meneer Gang van mijn ouders. Snap ik helemaal als je daar ook niet in verdiept hebt.
Zeker in de, als je een beetje in die traditionele paden denkt. Ja, hè, dan, ja.
Ja, en het nadeel was dus, toen heb ik dus de dag voor of de dag van auditie, heb ik gezegd, nou, bel maar af.
Ja.
En heb ik dus eigenlijk altijd een soort van spijt van gehad.
Blijf bij je,
en
ja,
ik,
ja.
Nu niet meer, want ik zie nu dat mijn pad mij precies dat heeft gebracht wat ik nodig had om dat te doen wat ik nu kan, ja, wat ik gedaan heb. Ja. Dus ik ben dankbaar dat het zo gegaan is.
Ja.
Maar het voelde toen als een soort van jezus, ik had al veel eerder kunnen gaan acteren.
Ja.
Maar ja, misschien was ik dan wel, weet ik veel wat. Weet je, wat mijn leven me nu heeft gebracht is mooi. Daar ben ik heel dankbaar voor.
Ja,
dus dat is mede dankzij die stap dat ik niet Fysisch Gedrag heb gedaan.
Ja, en dat is het raar hoe het leven loopt. Net wat je zegt, het leven brengt je ergens en zo heeft het moeten zijn.
Ja.
Dus en vooral als je dan zegt van ook, denk van, want ik blijf er niet in hangen en ik maak je van deze periode het beste. Want ik kijk naar jou en ik kan niet ontkennen dat ik hou zelf meer van die rauwe films en dingen. Je hebt echt een karakterkop, dus in die zin kan ik me voorstellen dat je wel, ook in acteerswereld wel daar ook wel iets mee moet kunnen.
Ja.
Maar zit er dan ook een heel veel gunfactor in of is het, als je niet de juiste mensen kent of hoe werkt dat zeg maar? Is het een harde wereld of is het juist heel sociaal, een beetje bijna tegen het klefje aan, of hoe werkt dat?
Nou, ik kan er iets over vertellen, want ik weet niet of je het verhaal van Job Goschal kent.
Nou, de naam ken ik in ieder geval goed, ja.
Nou, er was toen een heel misbruikverhaal van acteurs in Nederland die dan rare dingen moesten doen voor een rol.
Ja.
Ik heb met Job Goschal in mijn begintijd ook een keer een film, Alle Tijd heb ik ook in gespeeld, maar dan als vriend van een van de hoofdrolspelers, en Paul Leeuw speelde de hoofdrol in die film, en ik heb twee draaidagen gehad bij het Appeltheater in Den Haag.
Ja.
En daar leerde ik dus Job Goschal kennen. En bij de eerste dag met de lunch bij catering. Ik had toen geen badjas aan.
Ja.
Toen zat ik dus toevallig bij Job Goschal. Ik had het over ideeën. Ik had het idee, heel creatief.
Ja,
ik had een idee voor een televisieserie. Over een Nederlands café. En daar een soort van Nederlandse Cheers. Had ik gepitcht. Toen zag ik gezegd, dat lijkt me leuk. Dat. Ja, dat is een heel leuk idee. Ik zeg, nou, bel me maar als je dat gaat doen. Nou, de dag dat de tweede draaidag had ik hem bedankt van nou leuk mee te maken, noem maar op. Bestaat er een kans dat wij vier, want wij hadden vier zeg maar dezelfde soort van rol, dus twee mannen, twee vrouwen, mogen wij dan bij de première aanwezig zijn met deze film? Dat is voor ons ook ervaring. Ja, we waren dus niet als, we stonden niet als acteur op de lijst, maar als figuratie. Ze wilden dat bijzonder wel vanuit kendercasting ervarenere acteurs voor hebben dan figuranten.
Ja.
Want een acteur weet gewoon een beetje hoe het op de set gaat. De figurant wil vooral in beeld.
Ja.
Dat is gewoon vooral het verschil. Weet je wat? Voeg me toe op Facebook. Dan regel ik dat wel. Nou, prima. Dan zijn we toegevoegd op Facebook. En s'avonds, jullie. Kijk, een berichtje van Job. En ik dacht, wel grappig. Wel bijzonder. Waarom zou hij mij...
Precies,
Dan heb je hoor. Een beetje korte chat. En van, ik heb wel zin om gemasseerd te worden. Zo. Ik zei, oké. Ik weet exact de chat niet meer.
Je voelde wel van.
En dat was van, misschien zou je, als je hier naartoe kunt komen, kunnen we samen in een bad. Of kunnen we in een bad en dan kunnen we masseren. Ik zei, nou goed, ik val niet op mannen. Zei, ja, ik wel. Goed, mocht je het alsnog willen, je weet me te vinden. En dat was het eerste dat ik, een van de eerste dingen die ik eigenlijk binnen Kemna deed. En ik had al vaker gehoord van Kemna. Ja, daar zit Job Goschal in. Die was regisseur dus, maar ook hoofd van Kemna.
Ja.
En dus die verhalen gingen al de ronde. En ik had een keertje ook al in de FIFA gelezen van een, ook een acteur. Die had ook gezegd, nou, ik heb een keertje auditie gedaan voor een rol. En toen gebeurde dit. En wat hij omschreef, ik, dat is Job Goschal. En toen heb ik een keertje, ben ik een week, dat vertel ik net, met de stelt lopen.
Ja.
Ging naar Qatar. En mijn maatje daar, dat was dus een jongen die samen met Anthony Kamerling en Barry Atsma een drie-eenheid was op de theateracademie.
Oh,
okay. Nou, drie vrienden met z'n drieën.
Ja.
En hij zei, ja, Barry en Anthony, die zitten er in het bubbelbad van Kemna. Ik mag af en toe met mijn teentje erin, zegt hij.
Ja, ja.
En toen vertelde ik dus mijn verhaal, zei hij, ja, ik hoor zo van dat soort verhalen, zegt hij. Het is allemaal om maar seks te kunnen hebben.
Ja, precies.
En als je niet doet, dan is het toch niet, hoor. Dan krijg je de rol niet. Of dan krijg je de kans op die rol niet. Ja, want dat is het vooral. Dus je zegt die rol niet, dan krijg je de kans op die rol.
Nee. Sterk.
Dus dat was wel, dus dat is mijn, en ik heb dus altijd wel een soort van vroeging gehad naar Job Godschalk. Van niet zuiver hoe er gegaan is.
Dat nog tegengehouden heeft.
En toen uiteindelijk, ook een keertje kwam ik nog bij een theatervoorstelling die hij had geregisseerd. En toen wou ik hem feliciteren met de voorstelling. Ja. Hij duwt mij zo opzij, want er stond een jonge jongen die met hem mee achter de backstage ging.
Ja,
en gewoon niet, echt gewoon zo opzij duwen, zonder die aan te kijken. Daar is mijn blik, jij staat erin.
Ongelooflijk.
Ja, dat was ranzig. Dus altijd een beetje dat gevoel bij hadden toen het dus allemaal losbarstte. Dit boontje om zijn loontje. Dit is waar ik had zelfs ook het idee, eigenlijk moet ik een keer een serie maken over de castingwereld in Nederland.
Nou, sterker nog, ik denk dat dat zou uit het leven gegrepen
zijn. Ja, er zijn genoeg acteurs die zeggen, ik weet nog wel een rolletje. Ja.
Ik weet het, misschien ken je wel een verhaaltje.
Dus dat is, het is wel vooral, Kemna was wel het bureau, als je bij Kemna binnen bent, echt binen bent, dan krijg je wel je...
Ja, dat komt er precies, en dan kun je er wel leven, of dan kun je in ieder geval voldoende rollen...
Dan krijg je kansen, en ik heb nooit gevoeld dat ik echt de kans heb gehad.
Ja, dat is
maar goed, ook dat weer, het heeft me gebracht waar ik nu ben, en... Eens.
Is dit het moment om daar eens naar te gaan? Waar ben je nu? Hoe kijk je naar jezelf, zeg maar, op dit moment?
Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deel 2... van het interview met Björne Willemsen. In deel 3 ga je horen hoe het nu met Björne gaat, welke keuzes die hij heeft gemaakt en hoe hij zijn leven nu in dienst stelt van zijn magazine We Are Pioneers.